In de eerste plaats, goedemorgen allemaal. En dat geldt uiteraard ook voor de kijkers thuis. Het thema van vanmorgen is één zijn met onze Heer. En ik las een fors aantal maanden geleden een tekst die daarna steeds weer in mijn gedachten was. Het liet me niet los. En als je zo'n tekst hebt die je meedraagt, dan ga je erover nadenken. Wat is er toch met die tekst? Wat kan ik eruit halen? En we gaan zo meteen lezen een Bijbelgedeelte uit Johannes 17. En boven Johannes 17 staat het hoogpriesterlijk gebed. Dat is het gebed wat Jezus uitspreekt te midden van zijn leerlingen. En daarna wordt hij gevangen genomen. Jezus bidt in dit stukje wat we gaan lezen voor hen die achterblijven in de wereld. En we lezen Johannes 17, de versen 20 tot en met 23. Ik loop even naar achteren, dan kunnen jullie het ook goed lezen. Lees maar mee. Bert. Even klein waarschuwing. Dankjewel. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen. Die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij. Ik in hen, u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Jezus gebruikt in dit deel van het gebed, het is een heel lang gebed, 27 versen, als ik het even over lang. In dit gebed bij het laatste avondmaal 6 keer het woord hen. Kijk maar. 6 keer staat er in dit stukje hen. Heb ik een vraag aan jullie. Wie is die hen? Wie bedoelt die? Harder. De mensen. Sorry? Degene die achterblijven. Het gaat hier in de eerste plaats over zijn discipelen, over zijn volgelingen, want die heeft hij de boodschap gebracht. Daar is hij mee begaan. Jij bent ook een volgeling van Jezus, anders zat je hier niet. Hij spreekt hierin dus tot een ieder van ons. Een tijdje later las ik een andere tekst. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Andere vertalingen hebben dat iets anders. God is trouw. Door wie u geroepen bent tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Jij en ik, we worden geroepen, we zijn geroepen. En we worden vandaag wederom geroepen om één te zijn, om verder één te worden met God en Jezus. En toen ik daarover nadacht en die tekst op me liet inwerken, kwamen er een aantal vragen bij mij op. Hoe moeilijk, hoe makkelijk is het eigenlijk om één te worden, één te zijn met iemand? En ben ik eigenlijk zelf in mijn geestelijk mens zijn wel één? En hoe werkt dan dat proces van één worden? Hoe werkt dat proces van groeien in eenheid naar de Heer? Ja, we beginnen maar met de eerste vraag. Ja, hoe moeilijk of makkelijk is het om één te worden, één te zijn met iemand? En ik geef een voorbeeld waaruit blijkt dat één worden met een ander niet vanzelf gaat. Het is geen vanzelfsprekendheid. Als je een relatie hebt, of je gaat een relatie aan met iemand anders, dan vraagt dat wat van jou. Namelijk, dat je niet alleen goed naar de ander luistert, maar ook waar nodig jouw levensstijl, jouw manier van denken en spreken afstemt op de ander. Als je dat niet doet, word je als partners geen echte eenheid. Als partners kinderen krijgen, ja, dan maken ze afspraken over de opvoeding en dat willen ze dan als eenheid doen. Maar in een gezin blijkt toch vaak dat ouders het regelmatig niet eens zijn over de opvoeding. En gevolg daarvan is dat je door de kinderen wordt uitgespeeld tegenover elkaar. Kinderen voelen dit feilloos aan. En spelen pa en ma tegen elkaar uit. Ma zei dat het goed is. Als jij het ook goed vindt. Zie je het gebeuren voor je? Misschien herken je er iets van. Een ander voorbeeld. Een tiener van 16 plus. Die gaat met klasgenoten een avondje uit. En hij zegt, of zij zegt, haar moedige dag. Dag ma. En ze krijgt van haar de instructie om uiterlijk om 11 uur weer binnen te zijn. Dan blijkt dat vader daarvoor 12:30 heeft gezegd. Waar is de eenheid? Een eenheid vormen vinden veel mensen over het algemeen lastig. Dat blijkt uit verschillende situaties. Ook op de werkvloer zegt de leidinggevende dat nog wel eens. De neuzen moeten weer dezelfde kant uit. Anders, nou, halen we de opleverdatum niet, maken we geen winst, vul maar in. Trainers, bij sportclubs, zelfs bij professionele sportclubs, binnen allerlei verenigingen, blijkt dat een eenheid vormen moeilijk te realiseren is en nog moeilijker te handhaven is. En er gebeurt ontzettend veel door zeer geïnspireerde mensen, maar op een of andere manier lijkt het meer op los zand dan op een eenheid. Een team moet toch een eenheid uitstralen, zonder dat de deelnemers een eenheidsworst worden. Nee, iedereen mag zijn eigenheid behouden. Maar je moet wel een team vormen. De tweede vraag was, ben jij, eigenlijk in je geestelijk mens zijn wel één? Ja, jij en ik, we hebben als mens met veel verschillende situaties per dag te maken. En hoeverre heeft die situatie dan invloed op jouw geestelijk mens zijn? In welke mate bepaalt de situatie jouw manier van leven, jouw manier van spreken. Als de situatie leidend is, dan noemen we dat situationeel leven. Dat betekent dat de situatie, nou, bijvoorbeeld thuis of op school of op je werk, die is leidend. En dat blijkt dan hoe je met dingen omgaat, hoe je gaat reageren en hoe je zaken afhandelt. Veel mensen realiseren zich niet dat ze op die manier leven. De verschillende leefsituaties hebben voor hun gevoel niets met elkaar te maken. Per situatie gelden nou eenmaal andere waarden en normen. Maar is dit wel zo? Leefsituaties, waar moet je dan denken? De situatie thuis, een thuissituatie, opleiding, vrienden en vriendinnen waarmee je omgaat, een werksituatie, de sportclub en de vereniging. En dan is er ook nog de situatie in de gemeente. Allemaal verschillende situaties. Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Allemaal verschillende situaties met verschillende gedragsregels, normen, noem maar op. Als je door situaties laat leiden, bestaat jouw leven eigenlijk uit losse fragmenten. Uit losse stukjes. In elke afzonderlijke situatie heb je een andere rol. En gedraag je je anders. Ja, in onze huidige maatschappij is het leven in stukken verdeeld. En dat lijkt bijna onvermijdelijk te zijn. En toch, het voelt vaak zo onbevredigend. Want we hebben een versnipperd leven, maar tegelijkertijd een diep verlangen naar een ongedeeld bestaan. Een diep verlangen naar echtheid, naar integriteit. Ik zal je een paar voorbeelden geven om dit te verduidelijken. Je hoort hier in de gemeente dat het belangrijk is om je aan de door de Heer gegeven leefregels te houden. En daar ben je het 100% mee eens met die leefregels. En vanavond zit je op de bank, kijk je thuis tv of je zit op je telefoon en je kijkt, luistert naar films, programma's, waarin bijvoorbeeld buitensporig geweld, onreine, respectievelijk occulte zaken worden getoond of besproken. Heb je dan door en besef je dat dit tegen de leefregels van jouw Heer ingaat? Besef je dat die dingen botsen? Ja, misschien denk je nu, ja, maar die programma's en die getoonde beelden, joh, dat doet me helemaal niets. Besef je dan dat de machten uit het Rijk der Duisternis er altijd op uit zijn om hun zaadje in jouw geestelijk leven te planten. Om zo stukje bij beetje jouw onderscheidingsmogen, jouw geestelijk onderscheidingsmogen te beïnvloeden. Ah, het is zo erg niet. Waar komt het uit voort? Blijkbaar is er bij ons vaak een grens aan Jezus' beïnvloedingssfeer in ons leven. Als het te confronterend wordt, ja, dan gaan we het een beetje nuanceren. We doen een beetje water bij de wijn. Jezus zegt, verzamel geen schatten op aarde. En wat wordt het bij mensen? Ja, houd niet alles voor jezelf. Jezus zegt, zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Bij mensen wordt het vaak, ja, het zou fijn zijn als de wereld wat rechtvaardiger was. En dan zijn er ook nog situaties waar Jezus niets over te zeggen heeft. En bij de een is dat de geldbesteding. Bij de ander uitgaan. Bij weer een ander, nou vul maar in. Daar waar er verdeeldheid is in je leven, is het één zijn met de Heer, hoe zal ik dat noemen, enigszins op de achtergrond geraakt. En dan komen we bij de derde vraag die ik mezelf stelde. Hoe werkt dat proces van één worden met de Heer? Ja, in de eerste plaats heb je de Heilige Geest nodig om zicht te krijgen in de geestelijke wereld. En daardoor ga je ontdekken, begrijpen wat er in jouw hemel speelt. Hoe jouw geestelijke leefwereld er eigenlijk uitziet. Je hebt de Heilige Geest nodig om te kunnen communiceren met jouw Heer. Communiceren is veel spreken met Hem en nog meer luisteren naar wat Jezus tot jou zegt. Jij wil je toch meer verbinden, dus één worden met jouw Heer? Ja, dat is een dagelijks, heel actief geestelijk communicatieproces. En dat komt tot uiting in de volgende tekst. Die vond ik in 1 Korinthe 6 vers 17. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Verenigen, dat is volgens Van Dalen gelijk aan het woord verbinden. Dus dan staat er eigenlijk, wie zich met de Heer verbindt, wordt met hem één geest. En dat vind ik zo mooi, hè? Dat is gewoon letterlijk uit de Bijbel genomen, die tekst. Dat woord verenigd en wordt, dat staat in de tegenwoordige tijd. Daar zit voor mij activiteit in. Dat is niet van, ah, dat doen we, nee, dat doen we vandaag. Dat duidt dus op een heel actief, heel intens contact tussen jou en Jezus. Het is een ontwikkelproces, ontwikkelingsproces, waarin je geestelijk één mag worden met Hem. Van daaruit ontstaat een groeiende geestelijke eenheid. Een groei die gestart is bij jouw doop in Heilige Geest. En die geestelijke eenheid is zo echt, zo intiem, waardoor je uiteindelijk helemaal opgaat in Hem. Net zoals Jezus één is met God zijn Vader, zo kunnen Jezus' volgelingen, dus jij en ik, één worden met Jezus zijn Zoon. En het gaat hier niet om een eenmalige gebeurtenis, zoals bij de doop in Heilige Geest. Nee, het gaat hier om een doorlopend openstellen voor zijn geest. Een diepere vervulling van die geest. Jezus leefde voortdurend in eenheid met zijn Vader. Als deze eenheid ooit verbroken zou zijn, wat nooit gebeurde, zou hij zijn leven hebben verloren. De belangrijkste activiteit in jouw geestelijk mens zijn is gericht zijn op de eenheid met God en Jezus. Het is een voorrecht dat jij en ik door middel van de Heilige Geest van hart tot hart met Jezus kunnen spreken. Maar nog meer naar Hem kunnen luisteren met onze geestelijke oren. En die zitten niet hier. Die zitten van binnen. Gaan leven vanuit de eenheid met Christus, zoals Hij zijn leven leefde in die voortdurende afstemming met de Vader. Volledig. Er was tussen hen niets anders wat mee vibreerde. Het was 100% zuiver. Ja, dat is onze bestemming uiteindelijk als mens. Teer niet op een ervaring van gisteren of eergisteren, maar ervaar hem vandaag, iedere dag opnieuw. Zo wordt jouw leven ongedeeld en ik hoop dat je dat verlangen hebt om één te worden met hem en dat je daar je op wil richten en daarmee bezig wil zijn. Een gelovige worden uit één stuk. Dat ben je als je alle muurtjes, alle schuttingen, of hoe je het ook noemen wil, tussen jou en die, al die leefsituaties verwijdert. Dat je in al die leefsituaties dezelfde mag zijn. Wat geeft dat een geestelijke ruimte? Als je waar je ook bent, wat je ook doet, maar één oriëntatie hebt, samen met Jezus vanuit eenheid op weg gaan. Dat is een vrijheid zonder rekening te houden met allerlei situaties. Dat is een ongedeeld leven. En misschien denk je nu, ja, maar kan dat wel? Zo radicaal één zijn met Jezus en dat ook nog volhouden? Ja, dat kan. Maar je kan het niet alleen. Je moet gesteund worden. Door wie? Door de Heer, door middel van de Heilige Geest, maar ook door de gemeenteleden. Besef dat tegen jouw verlangen en geestelijke activiteiten om verder één te worden met de Heer, veel weerstand komt. De machten uit het Rijk der Duisternis zullen er alles aan doen om hun geestelijke invloed op jou uit te breiden en minstens te behouden. En met de Heer verliezen ze dat. Die invloed verdwijnt. Wees waakzaam, extra waakzaam op die machten die jou willen beïnvloeden. Ja, en misschien denk je nu, ja joh, het loopt zo'n vaart niet. Het gaat toch goed zo? Waarom nog meer communiceren met de Heer? Ik denk er eigenlijk niet zo vaak aan. Ja, over gemeenteleven staat geschreven, volgens mij schrijft Paulus daarover, zij volharden eensgezind. Dat drukt wat uit, hè? Zij volharden eensgezind. Dus roep hulp in als je tegenstand ervaart. Wil je echt meer één zijn met de Heer en een onverdeeld leven leiden? Wissel daarover dan ook uit met elkaar in de gemeente. Deel je ervaringen in dit proces van één worden. Zo bemoedig je elkaar. Neem je de ander mee. Ervaringen delen. Wat gaat er goed in dat eenwordingsproces met Jezus? En waar zit de moeite, de pijn? Daarover spreken met elkaar versterkt de onderlinge eenheid. Wat denk je dat die eerste christenen deden bij hun dagelijkse maaltijd? Hadden ze het over het brood wat zo lekker was, of wat ze dan, of de drank die ze dronken? Nee, ze spraken wat hun in hun binnenste speelde. Ze spraken over wat hun bezig hield. Jij en ik. Volgelingen van de Heer mogen meer praten met elkaar over wat geloofsleven is in de praktijk. Hoe doe je dat nou? En wat kom je daarin tegen? Verbinding binnen de gemeente is zo belangrijk. Alleen houd je het niet vol. Je hebt als gemeente en als gemeentelid de inspiratie, de woorden van de Heer nodig. Spreek met hem in welke vorm dan ook en luister. Stel vragen aan hem. Ja, hij geeft antwoord. Door een lied heen, door een tekst heen, door iets wat in je gedachten komt. Hij geeft antwoord. Dit geheel, dat vraagt inzet. Veel oefenen. En helaas, er is geen instructieboek hiervoor. Je kan het instructie niet downloaden. Ik heb het ook niet. De inspiratie kan je halen uit het onderling spreken over jouw geloofservaringen. Dus wil je onverdeeld voor de Heer leven, zoek dan die gelegenheden op om met elkaar te spreken of schep zelf een gelegenheid. De gemeente als gemeenschap, als mensen die samen met de Heer willen gaan, samen diezelfde weg gaan. Laten we dan ook in de praktijk deze onderlinge band handen en voeten geven. In woorden, in daden, in gesprekken, in gebeden. Elkaar aansporen in dat proces van één worden. Eén worden met Jezus. Dus met God. Vanuit jouw persoonlijk proces zal ook de eenwording van de gemeente meer zichtbaar worden en ervaren worden. Naar elkaar omzien vanuit verbondenheid aan de Heer. Hij is jouw en mijn krachtbron. Een leven uit één stuk. Ja, dat blijkt ook een enorme uitstraling naar buiten te hebben. Van de eerste gemeente staat geschreven dat ze in de gunst stonden bij heel het volk. Hoe zou dat nou komen? Ze maken dus een positieve indruk. Gewoon door hoe ze zijn. Hoe ze met dingen omgaan. Wat hebben die volle evangelie mensen toch? Juist onverdeeld zijn. En een gelovig uit één stuk dat zorgt daarvoor. Wij hebben ten opzichte van de wereld een ander verhaal te vertellen. Want de verhalen van de wereld, daar word je niet vrolijk van. Maar de verhalen die we hier horen en die we zelf ontvangen van de Heer, daar word je vrolijk van. Toch? Oh, nou ja, ik dacht voordat je... Van de eerste gemeente staat ook geschreven, de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Waren ze dan heel druk met evangelisatiewerk? Het staat nergens. Hun basis voor het individueel en gezamenlijk functioneren is hun gerichtheid op de Heer, het één zijn met de Heer. En toch trok het de aandacht, trok het mensen aan. Anders geformuleerd, daardoor kwam er meer ruimte in de hemel. En zo is het vandaag nog steeds. Wij kunnen wensen dat onkerkelijke mensen tot geloof komen. We kunnen evangelisatiewerk gaan doen. Maar zal dat werken? Als jij en ik meer mensen uit één stuk worden en nog meer gaan leven vanuit de eenheid met de Heer, geleid door zijn geest, dan zal dat gezien worden en ervaren worden in alle situaties die jij in je leven tegenkomt. Want jij bent één in elke situatie. En ik ben daarvan overtuigd. Wat een toekomst hebben wij. Wat een toekomst kunnen we delen met elkaar en naar anderen toe. We gaan zo avondmaal vieren. En daarin mogen we onze persoonlijke eenheid met onze Heer vieren. Wat Hij voor ons betekent. Maar ook de geestelijke eenheid met de Heer als gemeente. Ik zal bidden. Heer, dank voor uw duidelijke oproep om één te zijn. Om meer één te worden met u. U roept ons op om waar we ook zijn, wat we ook doen, in alles op u gericht te blijven. Om ons niet door welke situatie dan ook te laten beïnvloeden. Maar ons alleen laten leiden door hetgeen u door middel van de Heilige Geest ons aanreikt, aan woorden, aan gedachten. U bent onze inspiratiebron. Heer, het is ons verlangen om meer en meer vanuit die eenheid met u te gaan leven. Dat is een leven, Heer, wat boven alles uitgaat. En het zal gezien worden in de hemel, maar ook op de aarde. Heer, dank u wat u ons daar allemaal in aanreikt. En ja, we zien uit naar wat er gaat gebeuren. We geven het in uw hand. Amen. We gaan zo lied 192 zingen.